Het Oude Testament en het gaat over het thema berouw of inkeer. Dus we gaan nadenken over de vraag, wat betekent het om berouw te tonen en wat betekent het om je in te keren, of om het moeilijke woord te gebruiken, je te verootmoedigen. En het is een gedeelte dat ik gekozen heb uit het Oude Testament, als gezegd uit Jona. En dat is Jona 3. Het is denk ik een bekend gedeelte en een bekend Bijbelboek. Jona krijgt van God de opdracht om naar Nineveh te gaan. Hij staat niet te springen en hij gaat precies de andere kant op. In plaats van naar het oosten te gaan, gaat hij naar het westen en trekt hij richting Spanje. Ergens ver weg komt er een storm. Hij wordt in de zee gegooid, wordt opgeslokt door een vis, wordt uitgespuugd. En dan richt de Heer opnieuw het woord tot Jona. Jona 3 vers 1. En ik lees eerst de eerste drie versen. Als achtergrond voor berouw en inkeer. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtig grote stad ter grootte van 3 dagreizen. Jona krijgt voor de tweede keer de opdracht. En om ook iets te voelen van het bijzondere zometeen van de reactie van Nineveh, is het goed om iets te vertellen over Nineveh en ook wat over de tijd waarin Jona leefde. Het is even wat informatie, maar als u het kunt onthouden, prima, zo niet, dan gewoon langs ze heen laten gaan. Jona moet naar Nineveh. En Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En dat is een rijk geweest dat van 900 tot bijna 600 voor Christus een stevige invloed heeft gehad in wat wij tegenwoordig het Midden-Oosten noemen. Het was een grootmacht. En veel van de volken moesten dansen naar de pijpen van deze grootmacht. De enige tegenmacht met een klein beetje tegenwicht tegen Assur was Egypte. Dat waren de twee grootmachten in de tijd van Jona. En Assur stond niet zo best bekend. Assur was wreed, oorlogzuchtig. En Assur is ook, als ik me goed herinner, het volk dat begon om volken ook te deporteren. Dus de bovenlaag van de bevolking wordt weggehaald uit het land waar ze woonden en ver weg neergezet. Assur is daarmee begonnen en het noordelijk rijk Israël heeft ook mee te maken gehad. Toen Samaria viel, is Israël ook gedeporteerd, ver weg. Assur stond niet heel goed bekend. Nou, laat ik het toch doen, het is niet het meest smakelijke verhaal. Maar er is een koning van Assur bekend die samen met zijn vrouw op een mooie morgen ontbijt en onder een mooie ruim gedekte tafel zit onder een boom in de volle zon. Althans, de tafel in de schaduw op een mooie dag buiten. Wat is er mooier dan samen met je geliefde in de zon of in de schaduw van een boom een goed gedekte tafel te hebben en in alle rust te kunnen eten. Maar als je goed kijkt naar dat plaatje, gehouwen in steen, dan zie je dat in die boom de hoofden hangen van de mensen die overwonnen en gedood zijn. Dat zouden wij denk ik niet zo gauw doen, hoop ik. Maar Assur of Assyrië is een macht die wreed is. Dus als de naam Assyrië klinkt of als Nineveh klinkt, dan is dat niet iets om naar uit te zien, integendeel. Dat is iets om huiver voor te hebben en om bang voor te zijn en bij weg te blijven. Dus degene die dit hoorde en Jona die de opdracht kreeg, staat begrijpelijkerwijs niet te springen om daarheen te gaan. Dat is het eerste. Het tweede is, Jona komt in het Oude Testament nog een keer voor. En wel in 2 Koningen 14 vers 25 tot en met 27. Daar gaat het ook over Jona, de zoon van Amittai. En hij leeft in de tijd van koning Jerobeam de tweede. En in die tijd was het redelijk goed toeven in Israël. De economie draaide als een tierenlier, er werd goed verdiend, de bomen groeiden tot in de hemel, er was veel rijkdom, veel handel en er was vrede. Alleen, dat ging ten koste van een groot deel van de bevolking. Er was een kleine elite die rijk was en geld verdiende en de kleine man werd weggedrukt. En hoe erg dat was, dat weten we uit Amos en uit Hosea, twee profeten die in dezelfde tijd als Jona optreden en zeggen, zo kan het niet. Je kunt niet je rug naar God toekeren, je kunt de kleine man niet vertrappen. God wil dat er recht, en recht, dat er recht is en gerechtigheid. En we weten dat het, waarschijnlijk wel dat Hosea en Amos, als zij optreden, spreken namens God, spreken namens God, spreken namens God, spreken namens God. Maar dat Israël niet luistert. Israël is ongehoorzaam en blijft ongehoorzaam. En Jona, die in deze tijd leeft, dat God veel profeten naar Israël stuurt, wordt nu naar Nineveh gestuurd. En de vraag is, hoe gaat Nineveh reageren op de boodschap die God stuurt door middel van Jona? Is de reactie hetzelfde of van Israël, of is de reactie anders? Ik wil de versen nog een keer lezen. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona, maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Het zijn maar een paar versen en we hebben denk ik een beetje gevoel bij de situatie waarin deze woorden klinken. Maar ik wil nog een aantal dingen zeggen en dat is over wie God is. Het eerste is dat God zegt, ik stuur jou weg om Nineveh aan te klagen. En we kennen dat vaker. God hoort de klacht, God is gevoelig voor de klacht en God reageert daarop. Het bloed van Abel schreeuwt van de grond en God reageert. Er wordt onrecht gedaan in Sodom en Gomorra. God hoort dat en God reageert. Het volk Israël wordt onderdrukt in Egypte. God hoort dat en God reageert. Onze God is een God die de klacht hoort en de klacht van mensen hoort. En dat is goed nieuws. En het tweede is dat als God dat hoort, dat God ook handelt. En God stuurt naar Nineveh, Jona, met de boodschap, als het zo doorgaat, gaat het fout. In de woorden van Jona, nog 40 dagen en Nineveh wordt weggevaagd. En het feit dat God deze boodschap stuurt, is eigenlijk ook genade van God. God straft niet meteen, God is geduldig, maar God stuurt iemand om duidelijk te maken wat de situatie is. Iemand aanspreken op het gedrag dat niet goed is, kan ook zegenrijk zijn en is ook een uiting van liefde, van betrokkenheid en van het verlangen dat de relatie verandert. Dus God hoort en God grijpt in. Hij straft niet. Hij waarschuwt wel. En het derde is, en ik weet niet hoe het met jullie gaat, we merken ook, en dat merken we niet alleen hier bij Jona, maar dat het bij God nauw luistert. De omgang met God luistert nauw. En dat kan ongemakkelijk zijn. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik weet niet waar dat allemaal uitgezonden wordt, maar goed. Mijn vrouw Helene is iemand die fijngevoelig is. En zij voelt heel scherp wat er met ons en bij ons in de relatie speelt. En het kan zomaar zo gebeuren dat zegt Bram, je bent boos. Zeg, nee hoor, ik weet van niks. Een kwartiertje later, Helene, je had gelijk, ik was boos. Zij voelt heel scherp wat er gebeurt. Wat zij ook voelt, is als er iets is wat ik achterhoud, wat ik verberg. En dat kan zijn omdat dat iets is waar ik me voor schaam. Het kan ook zijn dat het iets is waar ik nog mee aan het worstelen ben, waar ik nog niet uit ben. En mijn vrouw voelt dan, zegt Bram, wat is er? En soms denk ik van, had even gewacht, moet dat nu? Ik vind dat niet makkelijk, geef me tijd. En soms denk ik, waarom wil je dit openleggen? Maar langzamerhand heb ik geleerd dat als mijn vrouw zegt, Bram, wat is er? Omdat ik wat voel, dan doet ze dat uit liefde. De relatie is voor haar zo belangrijk dat als er iets is wat niet goed is, wat tussen ons in zit, dan benoemt ze dat en wil ze dat openleggen. Het is niet altijd makkelijk. Het is ook niet altijd leuk. Maar de liefde die ik aan proef vind ik prachtig. En dat zie ik ook bij God. God spreekt ons aan. En soms denken we, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Maar het hart van God is dat God zegt, ik wil niet dat er iets is dat tussen jou en mij in zit. Ik leg dat open. Hoe pijnlijk ook. Maar het is wel de beste manier. Het zegt iets over het hart van God. Dat hij de klacht hoort. Dat hij ingrijpt. Dat hij spreekt. En dat is echt wat er tussen ons in staat, wil ik niet tussen ons in laten staan. Dat zegt iets over het hart van God, waar we net buiten van gezongen hebben, een aantal prachtige liederen. En hier zien we dat al in de manier waarop God dat doet. En dan is de spannende vraag, hoe zal Nineveh reageren? Een volk met een slechte naam, een heidenvolk, ze kennen de God van Israël niet of niet goed. En Israël reageert niet. Wat gaat Nineveh doen? Vers 4, dan lezen we de rest van hoofdstuk 3. Jona trok de stad in, één dag reis ver. En riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap, de dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet. De reactie van Nineveh is een schoolvoorbeeld van inkeer en van beroete doen, van boete doen. Waar Israël dat nalaat, is het bijna alsof Israël in de tijd van Jerobeam in de reactie van Nineveh een spiegel voorgehouden krijgt van wat het betekent om je in te keren en je te verootmoedigen. Jona trok de stad in, één dag reis ver en riep nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Hij gaat wel naar Nineveh zoals God hem had opgedragen, maar er staat niet dat dit is wat God hem meegegeven heeft om te zeggen. Misschien was dit het, misschien was het een stuk korter. Maar het enige wat Jona zegt, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Dat is een hele korte preek. Hij doet het maar één dagreis en het effect is geweldig. Soms denk ik ook wel eens, als ik lesgeef, als ik ergens sta en ik praat langer dan een half uur, dat ik denk, hoe kan het dat Jona's woorden zo'n impact hadden en dat ik zo lang sta te praten? Ik vind dat mooi. Zo'n korte boodschap, hij komt binnen en hij raakt mensen en mensen reageren. En ik wilde eens langslopen in dit gedeelte wat de reactie is van Nineveh. Als ze het horen, geloven ze God. Ze vertrouwen erop, ze gaan ervan uit dat wat Jona zegt, dat waar is. En als je ergens op vertrouwt, dan betekent dat je daar je gedrag op afstemt. Dat je daarna handelt. Ik heb geen rijbewijs, geen auto. Ik ben hier met openbaar vervoer. En dat betekent dat ik mijn telefoon pak, dat ik mijn app open, dat ik inklop hoe laat ik in Diemen wil zijn. En dan zegt hij, als ik 11:58 vanaf Campus Zuid vertrek, dan ben ik om 11:45, of 11:58, dan ben ik 11:45, 2:00 in Diemen. Dan heb ik genoeg tijd om hier naartoe te lopen. En daar stem ik mijn ochtendprogramma op af. Met andere woorden, ik vertrouw erop dat wat in die app staat waar is. Dus als wij God vertrouwen, geloven, dan betekent dat dat wij ons gedrag laten bepalen door dat wat we van hem horen, wat we van hem weten. En dat is precies wat Nineveh doet. Ze riepen een vasten uit en iedereen hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. Het eerste wat ze doen, is dat ze in hun uiterlijk laten zien, in hun gedrag, dat ze het gehoord hebben en dat het hen raakt. Ze vasten, ze doen een boetekleed aan. De koning stapt zelfs van zijn troon en gaat op de grond zitten. En ik weet niet, daar ken ik u gewoon niet goed genoeg voor, maar het is mooi soms om te zien hoe mensen hun lichaam gebruiken om iets uit te drukken van wat ze voelen. Dat is voor mij denk ik nu 20 jaar geleden dat ik met Pasen in Duitsland was bij een conferentie met 3000 studenten. En ergens op een van de momenten in de conferentie ging het over inkeer en over nadenken over of zijn er dingen tussen jou en God instaan. En ik weet nog dat ik twee rijen voor mij een jonge vrouw van haar stoel af zag glijden. Van haar stoel af zag glijden, op de grond zag gaan zitten. En zo zag gaan zitten, voorovergebogen. En toen dacht ik, wat ongelooflijk mooi dat jij met je houding tot uitdrukking brengt, dat je even van je troon afkomt, dat je op de grond gaat zitten en dat je je realiseert hoe je staat ten opzichte van God. Ik ben het niet gewend van huis uit, maar ik heb het wel geleerd. En ik vind het mooi om ook het lichaam te gebruiken als het gaat om uitdrukking te geven aan wat er in je leeft. Dus dat is het eerste. Ze laten zien in hun gedrag en in hun kleding dat ze gehoord hebben wat er gebeurd is en dat ze fout zijn geweest. Het tweede is dat ze gaan vasten. De koning roept op om te gaan vasten. Je laat ook zien naar de mensen om je heen, ik ben fout geweest. Dat is het tweede. Je doet andere kleren aan en je gaat vasten. Wat wel de vraag oproept, hoe doen wij dat? Wat betekent het voor ons en onze cultuur om uitdrukking te geven aan het feit dat we ons realiseren dat we iemand gekwetst hebben, dat we iets hebben gedaan dat niet goed is? Dus dat is wel iets, denk ik, gewoon om over na te denken. Wat betekent dat voor ons? Hoe doen wij dat? Het derde is dat de koning zegt, roep God aan. Roep hem luidkeels aan. Ze krijgen te horen dat ze fout zijn geweest. Ze geloven God. Ze laten zien dat ze ernaast zitten. En ze gaan met God in gesprek. Ze leggen hun leven open. Dat is mooi. God spreekt hen aan. En zij reageren op dat wat God zegt en spreken hem aan en roepen luidkeels. Dat heeft te maken met het verwoorden, ik ben fout geweest, ik heb ernaast gezeten. En wat ik gedaan heb is niet goed. Berouw en inkeer heeft ook te maken met verantwoordelijkheid nemen en dragen voor je handelen. Ik heb het gedaan, ik ben schuldig. Dat is wat David doet als Nathan bij hem komt. En David boos wordt op de man die een lammetje heeft gepakt om te eten te geven, terwijl hij zelf een grote kudde heeft en het lammetje van de buurman is gepakt die maar één lam heeft. David zegt, die man moet gestraft worden. En Nathan zegt, ben jij. En zegt David, je hebt gelijk. Dat herken ik. Ook dat hoort bij inkeer. Laten zien dat je ernaast zit vasten, met God in gesprek. En het vierde wat hier staat, laat iedereen breken met het onrecht dat hij doet. Het is een wijze koning. Als ik mijn vrouw kwet en ik zeg sorry en ik doe het 5 minuten later weer, dan heeft ze heel weinig reden om te geloven dat wat ik gezegd heb, dat ik dat meende. Als ik oprecht meen dat dat gedrag is wat niet kan, wat ik niet moet doen, wat ik niet moet zeggen, dan moet ik daar ook mee stoppen. Voor zover dat kan natuurlijk. Ik bedoel, we vallen nog wel eens in herhaling, althans, dat zal mijn vrouw waarschijnlijk wel bevestigen op het moment dat we het hierover hebben, over dingen die ik niet goed doe, maar niettemin. Het besluit om te stoppen met dat wat je fout doet. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Je laat zien dat je er spijt van hebt. Je gaat met God in gesprek. Je stopt met dat wat niet goed was. En het vierde is een wat rare mogelijk opmerking van de koning. Vers 9. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Wat betekent dat? Betekent dat dat je het bij God nooit weet? Dat je niet weet of hij vergeeft of dat hij straft, dat het afwachten is? Dat je maar moet zien of hoe? Ik denk dat het anders is. Ik denk dat deze koning zich realiseert wat vergeving inhoudt. Een klein verhaaltje. Een tijdje geleden, ik was in de kerk en na afloop waren we met elkaar in gesprek en we stonden met een aantal mensen te praten. En ik weet het nog, er zat een jonge vrouw, zat op een bank tegen de muur en ik ken haar redelijk goed. Ze maakte een opmerking en wat ik wel eens kan doen is dat ik redelijk scherp en redelijk snel reageerde. En ik merkte aan haar reactie dat ik haar pijn had gedaan. En ik zag de reactie, zei sorry. En ik zal haar reactie niet licht vergeten. Ze zei tegen mij, Bram, je denkt zeker dat ik je nu vergeef? Maar dat gaat zo niet. Ik heb even tijd nodig en als ik zover ben, hoor je wel van mij. Dag. Ik had mijn les geleerd. Ik dacht, als ik sorry zeg, moet zij vergeven. Nee. Als zij vergeeft, is dat iets wat zij aan mij geeft, omdat ze dat wil geven en niet omdat ik daar recht op heb of dat ik dat af kan dwingen. En deze koning realiseert zich dat als hij iets niet goed heeft gedaan en God hem aanspreekt, dat hij verantwoordelijkheid voor zijn gedrag kan nemen, maar dat dat niet betekent als hij sorry zegt dat God moet vergeven. Als God vergeeft, is dat omdat hij dat wil en is dat een cadeau aan ons. Hij vindt de relatie met ons zo belangrijk dat wij, dat wat wij gedaan hebben niet tussen hem en ons in blijft staan. En hoe ver God daarin gaan wil, hebben we gezien in het feit dat hij Jezus gegeven heeft voor ons. Daar hebben we van gezongen, ook net in de tuin. En wie weet, betekent niet, je weet het bij God nooit. Maar deze koning realiseert zich dat vergeving een geschenk is en iets wat hij niet af kan dwingen. En tegelijk weten wij dat God een God is die genadig is en barmhartig is en die graag vergeeft. Psalm 138 zegt, vergeven is zijn gewoonte. Niet zijn automatisme, ook niet zijn vak, maar zijn gewoonte. Vergeven is iets wat diep in het karakter van God zit. Het komt voort uit zijn liefde. Dat is een mooie spiegel die ons voorgehouden wordt, of handvatten die ons aangereikt worden als het gaat om wat betekent het als wij ernaast hebben gezeten, worden aangesproken op ons gedrag. Dat is, we laten het zien in ons gedrag, in ons uiterlijk, dat het ons geraakt heeft. We gaan met God in gesprek, we roepen luidkeels tot hem, we stoppen met het gedrag waarop we aangesproken worden en we realiseren ons dat vergeving niet iets is wat we af kunnen dwingen, maar wat een geschenk van God aan ons is. Dat is denk ik ook iets om mee te nemen. Als mensen ons aanspreken of als God ons aanspreekt op gedrag, op dingen die we doen, wat we gezegd hebben, zit een mooi handvat om mee te nemen, ook in ontmoeting met God. En als gezegd, God is een God die graag vergeeft. En dan kan het ook niet verbazen wat er in vers 10 staat. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Mooi is dat. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. God krijgt berouw. En God zegt, ik heb gedreigd met straf, maar ik voer het niet uit. Dat is mooi. Iemand heeft een keer gezegd, een onheilswoord komt uit als die niet uitkomt. Dit is de reactie die God verlangt. Als Nineveh aangesproken wordt, dat Nineveh zich bekeert en zich tot God wendt. Wat opvalt is de reden, zou je bijna kunnen zeggen, dat God terugkomt op waar hij mee gedreigd heeft. Er staat, toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven. Niet toen God hun vasten zag. Ook niet toen God zag dat ze er spijt van hadden. Maar toen God hun gedrag zag. Toen God zag dat ze anders begonnen te leven. Wij kunnen met woorden nog wel eens wat verbergen of omhullen. Mooie woorden spreken, maar we zijn er van binnen niet bij. En God zegt, ik wil dat wat je zegt en wat je doet, dat dat één is. Dat je transparant bent. Dat je oprecht bent in wat je zegt. En in ons gedrag laten we zien wat er ten diepste in ons leeft. En Nineveh laat in het gedrag zien dat ze werkelijk gehoord hebben wat God heeft gezegd. Het zijn niet alleen woorden, maar het zijn ook daden. Een klacht die je in de profeten vaak vindt als God Israël aanspreekt. Ik zie jullie de offers brengen, ik hoor wat je zegt. Maar als ik kijk naar wat je doet, vraag ik me af of je meent wat je zegt. Of het niet alleen buitenkant is. En God prikt daar doorheen. God zag dat ze anders gingen leven. En hij kwam terug wat hij gedreigd had en hij vergaf hun. We hebben de reactie van Nineveh gezien. We zien de reactie van God. En ik kan het niet laten, we gaan nog kijken naar de reactie van Jona. Het begin van hoofdstuk 4. Dat is nog een ander aspect van vergeving. Het kan zijn dat iemand vergeving ontvangt en dat je het niet trekt. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. God vergeeft Nineveh. En in plaats van dat Jona dankbaar is en blij is, wordt hij kwaad. Hij wordt woedend. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent de God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Het effect van de prediker van Jona is ontzettend groot. Maar het is wel een prediker tegen wil en dank. Dat is niet iemand die het fijn vindt om te verkondigen. En al helemaal niet blij is met het goede resultaat van zijn verkondiging. En je hoort het. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, het zal ook niet. Daar was ik bang voor, daarom ging ik weg. En dan zegt hij, dat is mooi, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En ik weet het niet, maar ik denk altijd, Jona, dat weet Jona van kindsbeen af, ja van de moederschoot. Daar is hij mee opgegroeid. Dit is wat God van zichzelf zegt in Exodus 34, als Mozes zegt ik wil u zien en God gaat voorbij en dan zegt hij genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat is wat God over zichzelf zegt. En die zelfopenbaring van God of wat God daar van zichzelf zegt, komt door heel veel plekken in het Oude Testament terug. Psalm 85, Psalm 86, Psalm 103, Numeri 14, Jona 4, Joël 2, Nehemia 9... Op heel veel plekken door de geschiedenis van Israël heen komt dit terug. Als de vraag werd gesteld, wie is God? Genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Ik denk dat het Jona met de paplepel ingegoten is. Dat wist hij. Kleine zijstap, ik heb een vriend van mij, die is fiscalist. Die heeft fiscaal recht gedaan, weet ontzettend veel van loonbelasting. En die heeft een zoontje, een paar turven hoog. En ik weet nog dat ik bij hem thuis kwam. En hij zegt tegen zijn zoon, Erik, wat is loon? Knulletje was een paar turven hoog, kon amper praten en hij reageerde met alles wat uit dienstbetrekking genoten wordt. Dat is de fiscale definitie van loon. Alles wat uit dienstbetrekking genoten wordt. Met andere woorden, je voedt je kinderen op met wat je belangrijk vindt. En ik heb er erg van genoten. En Jona is waarschijnlijk opgevoed met deze belijdenis, genadig, omhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En op het moment dat God zijn karakter laat zien, trekt Jona het niet. Dat God genadig is, is prima, maar wel voor het eigen volk. Dat God genadig is, prima, maar niet voor Assur, alleen voor ons. Ik wist het wel, het zal ook niet. En het mooie is dat Jona hier tegen wil en dank uit frustraties over God zegt, waarvan ik denk dat is ongelooflijk mooi. De manier waarop God zich laat zien aan Israël is de manier waarop hij zich laat zien aan de volken. God is in de relatie met de volken geen andere God dan in de relatie met Israël. Wat niet wegneemt dat Israël een aparte roeping heeft en een kostbaar bezit is. Maar het karakter van God dat we zien in zijn omgang met Israël is het karakter van God dat hij ook laat zien in de omgang met de volk. Tot grote frustratie van Jona. Een afronding. We hebben gezien dat Jona tegen wil en dank naar Nineveh wordt gestuurd. En we hebben gezien hoe Nineveh anders dan Israël reageert op een voorbeeldige manier. Zij laten zien wat het is om berouw te hebben en boete te doen. En we hebben ervan gezongen, nog een keer, maar adembenemend om te zien dat als wij aangesproken worden en tegen God zeggen, we dragen verantwoordelijkheid voor wat we gedaan hebben en wilt u vergeven, dat God dat graag doet. Ook dat is een uitnodiging om wat er in je zit, wat God aanwijst, niet weg te houden bij God, niet verborgen te houden, maar open te leggen. Omdat we weten dat we een God hebben die genadig is en graag vergeeft. Omdat we weten dat we een God hebben die ons aanspreekt, niet om ons te plagen, maar die ons aanspreekt omdat hij open wil leggen wat er tussen hem en ons instaat. Het is een God die in heilige liefde ons aan zal spreken om ons te heiligen, te reinigen en zoals ook in het gebed werd gezegd in de tuin, ons te vormen naar het karakter van Christus. Dat het een relatie is zoals hij voor ogen heeft. En dat betekent dat hij ons aanspreekt. En dat betekent dat hij geen dingen door de vingers ziet. Niet om ons daarmee te pakken, maar om dat op te ruimen, aan het licht te brengen. En de relatie met hem te doen groeien en intiemer te laten zijn. Als mijn vrouw mij aanspreekt en het komt op tafel, is er meer intimiteit, is de relatie nauwer dan die daarvoor was. Ook al is het niet gemakkelijk, dan weet ik zelf ook wel dat ik niet altijd staat te springen om God te vragen, zijn er nog dingen die ik moet beleiden? De uitnodiging is om het te doen, omdat we hem daarin ontmoeten als een God die genadig is en dat we dichter bij hem komen en kunnen groeien in intimiteit. Dat is zijn verlangen en laat het ons verlangen zijn. Er is niets dat zo kan boeien, zoveel vreugde geeft en zo mooi is als de nauwe omgang met hem.